Hey Monique.
Hey Roderick.
Hey Monique, we gaan weer een podcast opnemen en dit keer gaat het over een onderwerp die jou nogal bezighoudt de laatste dagen.
Ja, dat klopt, want ik had een mooie LinkedIn-post geschreven en die deed hele rare dingen.
Ja, wat deed hij dan?
Nou, hij ging viral, dat was ook het beoogde doel, maar er kwamen ook reacties op vrij waarvan ik dacht, wat gebeurt hier?
Welkom bij de podcast Gedrag van alle dag van Behavior Boost. We nemen je mee naar alledaagse voorbeelden van onbewust gedrag, hoe het ontstaat en hoe je het ook bij jou op de werkvloer kunt herkennen en beïnvloeden. Want gedrag is overal en altijd. Vertel.
Nou, wat hadden we gedaan? We hebben vorige week een podcast overgenomen, aflevering 15, mocht je nog niet geluisterd hebben. En dat gaat over de verandercurve in combinatie met de Intention Action Gap. Ik met al mijn goede gedrag, ik denk ik ga die podcast even onder de aandacht brengen.
Zo hoort het ook, hè?
Zo hoort het ook. Ik maak een mooie, ik vond het althans een mooie LinkedIn post. En ik stop er een plaatje bij, een visual van het model, in dit geval de verandercurve. Maar die heet in de literatuur eigenlijk de rouwcurve.
Ja.
Met een tekstje wat heel erg op organisatieverandering zat. In dit geval als er iemand weggaat bij een organisatie, wat er dan kan gebeuren, door welke fase iemand heen gaat. Link naar de podcast. En ik dacht, prima, ik weet dat zo'n visual heel goed werkt. Lekker veel bereik halen en nou ja, gewoon business as usual, dat eigenlijk. Dus dat had ik gedaan. Wat gebeurde er nou? En ja, het houdt me inderdaad heel erg bezig. Op het plaatje staat dus rouwcurve.
Ja.
En blijkbaar is dat model van mevrouw Keubler is binnen de rouwwereld, wat ik dus nu uit de reacties lees, laten we zeggen vrij controversieel. Je hebt voorstanders en je hebt tegenstanders.
Om het netjes uit te drukken.
Om het netjes uit te drukken. Want ja. Het model heeft het over fasen. En in de podcast hebben we ook gezegd, maar je kan ook heen en weer geslingerd worden. Maar blijkbaar binnen de rouwwereld is dit niet meer het model wat wordt gebruikt. En wordt het door mensen gezien als achterhaald, ingehaald door de realiteit. Geef er een woord aan. Op zichzelf helemaal niks mis mee. Maar wat gebeurt er dan bij zo'n post? Mensen gaan dus een soort van, in ieder geval, dat is perceptie. Hè? We gaan nu even vanuit mijn perceptie dit beredeneren. Die gaan met gestrekt been reageren op die post. En het gaat helemaal niet over de inhoud van de post. Het gaat eigenlijk om dat plaatje van die rouwcurve. En waarom zul je dan denken, staat er dan rouwcurve boven niet verandercurve? Omdat die nou eenmaal als rouwcurve bekend staat.
Ja, zo heet dat model gewoon. Het is de rouwcurve van.
En dan moet je als luisteraar weten dat ik, Monique, werk graag met modellen, maar ik ben een pragmatist. Dus als je heel veel wil weten over de ins en outs van een model, moet je niet bij mij zijn. Want ik zie een model als een hulpmiddel. Dus voor mij is het geen absolute waarheid. Voor mij is het gewoon een manier om iets inzichtelijk te maken. Om iemand te helpen om iets te snappen. Of waar wij bijvoorbeeld Insights Discovery voor gebruiken om het gesprek op te starten.
Ja.
Weet je, als we het over insights hebben, nee, we kunnen de wereld niet in vier kleurtjes verdelen. Was het maar zo simplistisch. Maar het helpt wel om het gesprek te starten. Dus vanuit die optiek ook dit model.
Ja, maar.
Maar, met name de mensen die in hun functie, ik ken die mensen namelijk helemaal niet, maar die in hun functietitel iets hebben staan als expert rouw, expert verliesverwerking, die vallen allemaal over het model.
Ja.
En dan denk je, wat is daar nou zo belangrijk aan? Ja, kan je ook gewoon naast je neerleggen. Maar ik geloof er wel in en dat je ook op zo'n platform als LinkedIn het gesprek met elkaar aan kan gaan. Dat je denkt van, hé, wat interessant, jij kijkt er dus blijkbaar anders naar. Zullen we daar met z'n allen over praten? Het enige is, ik ben helemaal geen rouwexpert.
Ja, maar het gaat ook niet eens om rouw. Sterker nog, hè, de post zelf ging over de verandercurve en de intention action gap. Iets in onze beleving wat totaal anders is. Alleen die rouwcurve wordt binnen de verandermanagement ook gebruikt onder de term verandercurve, om te laten zien hoe iemand nou, ook door een bepaalde flow heen gaat, voordat hij van een stuit een stuk weerstand uiteindelijk datgene gaat doen wat eigenlijk van hem gevraagd wordt. En dat volgt een simultaan soort proces, dus vandaar dat hij als verandercurve daar ook wordt gebruikt. Maar de mensen hier gingen inderdaad gewoon echt los op het feit dat het rouwcurve is. En gingen het dus ook vanuit een rouwperspectief, gingen ze er lekker op hakken. Ja, je zou eigenlijk de post even moeten opzoeken.
Ja, zoek hem vooral op. Monique Rutgers-Hesselink, laatste activity, zul je hem ongetwijfeld vinden.
Ja.
En ik heb me dus zitten afvragen, hey, wat gebeurt hier nou? En,
ja.
En het is natuurlijk allemaal vanuit mijn eigen aannames en percepties, dat realiseer ik me. Maar ik geloof dat ik de mensen die met name heel negatief reageren, dat die in een soort van tunnelvisie zitten. Dus die zijn, hebben natuurlijk heel veel kennis en ervaring. Zijn ongetwijfeld een autoriteit op hun vakgebied. En ik ben, ja, nogmaals, niet, op rouw ben ik in ieder geval geen autoriteit. Dus opzichte van mij zijn ze altijd meer dan ik ben. Maar ze zetten zich wel weg als autoriteit. Dus je zegt expert in je titel, geeft het wel iets aan over de status in ieder geval die jezelf toedicht.
Hoe je naar jezelf kijkt. Ja.
En je hebt natuurlijk een tunnelvisie als je gewoon een hele sterke overtuiging hebt dat wat jij denkt, dat dat klopt. En iemand schreef ook onder de post van, ik snap dat je hierop reageert, maar ik vind jouw reactie ook heel zwart-wit. Nou, dat werd dan weer even niet zo gewaardeerd, want toen dacht ik, ja, dat is feitelijk wel wat er gebeurt. En dat vind ik vanuit gedrag heel interessant, omdat wij het ook heel vaak hebben over perceptie, dat we naar de wereld kijken door een andere bril. Nou, ik denk dat dit een perfect voorbeeld is.
Ja.
En dan is het zo jammer dat we blijkbaar, als we dan in zo'n tunnel dus zitten, niet meer in staat zijn om überhaupt, nou ja, mijn interpretatie wederom, de ruimte te geven aan andersdenkenden.
Nou, wat ik heel erg grappig vind vanuit deze post, zijn eigenlijk een paar dingen. Is het eerste even meer in zijn algemeenheid. Hè? Dat, we hadden net al even heel kort even over perceptie. We kijken door verschillende brillen. Als we nog één niveautje hoger kijken dan dat, dan blijkt uit bijna alle onderzoeken wel dat wij als mens zijnde de wereld niet zien zoals die daadwerkelijk is. Maar dat wij de wereld zien eigenlijk zoals wij denken dat die is.
Mm-hmm.
En van daaruit gaan we ook gedragen. Alleen zoals iedereen waarschijnlijk ook wel ontzettend zal erkennen, is dat die wereld ongelooflijk complex in elkaar zit. Je kunt bij alles, kun je wel voor's en tegens kun je verzinnen. Je kunt uitzonderingen kun je erbij verzinnen. Allerlei redenen die ervoor zorgen dat iets wel of niet gaat gebeuren. Waardoor er een enorme complexe kerstboom ontstaat. En daar zit natuurlijk ook in de basis even de functie van een model. Een model doet in die zin niks anders dan eigenlijk die hele complexe rotzooi gewoon, en echt letterlijk rotzooi soms, gewoon echt gewoon plat slaan. Even naar iets wat wij als mens zijnde wel kunnen behappen en al die complexiteit eruit halen. Dat is dus ook de functie van een model. Dat is ook de functie van wat dan even officieel bekend staat als de rouwcurve. Het heeft als functie om de totale complexiteit van het rouwen waar iemand doorheen gaat, even plat te slaan, de complexiteit eruit te halen en te zeggen, nou, grofweg gaat men ongeveer door zo'n curve heen. Maar je hoort al heel veel aannames erbij en heel veel wat als nog eromheen die je niet beantwoordt met zo'n model.
Ja, en blijkbaar, als ik je mag aanvullen bij dit rouwmodel in de wereld van trauma, rouwverwerking, verlies,
is die niet meer.
Is er blijkbaar heel veel evolutie geweest in allerlei modellen, waardoor dit niet meer het gangbare model is. Zou kunnen, ja, weet ik niet. Daar heb ik me inderdaad niet in verdiept.
We begrijpen nu dat niet zo is.
Te zijn. En dit is een model uit, 1969. We leven nu in 2024. Dus mensen zeggen ook, nee, je kan beter dit en dat model gebruiken. Dus ja, ik ga helemaal met je mee. Het is inderdaad een versimpeling van de werkelijkheid. Ja.
Nou ja, en dat is natuurlijk ook dat mensen vergeten dat nog wel eens. En dit is nog steeds even algemeen. Hè. Dit geldt voor die rouwcurve, maar dat geldt voor elke willekeurige ander model wat we kiezen. Geldt dat het per definitie een versimpeling is van de werkelijkheid. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat wij als mens zijn, op het moment dat wij naar die wereld kijken vanuit onze perceptie, in ons brein ook al bezig zijn met alles om te zetten naar een model. Dat noemen ze ook net letterlijk gewoon ook dat je de wereld ziet vanuit je eigen mentale model. En dat mentale model is niks anders dan dat jij alle prikkels en signalen die je binnenkrijgt, ja, die gooi je dan op één hoop en dan trek je een bepaalde conclusie uit. En vanuit de conclusie zie jij de wereld. En dat is wat de perceptie uiteindelijk is. En ik vind het boeiende, vind ik nog bij deze post extra nog eens, is een heel andersoortig effect. En dat is het effect van tekst versus afbeelding. En als je kijkt naar hoe LinkedIn specifiek in dit geval dat soort dingen vaak doet, is dat je dan een post ziet met 3 regels tekst. Maar het plaatje wat je gebruikt, die staat er heel groot onder. En mensen zien daar ook weer mentale modellen ontstaan. Dit was een uitleg in een post die gaat over de verandercurve. Maar daarvoor moet je de post lezen. En wat staat er heel groot onder? Een curve met heel groot rouwcurve erover. Er is bijna niemand die vanuit een veranderperspectief heeft gereageerd op deze post. Het zijn allemaal mensen die in de rouwzorg of aanpalende dienstverleningen zitten. Die post is dus ook gewoon op inhoud ook niet gelezen door het merendeel van de mensen die zo lopen te reageren. En dat vind ik in combinatie met die mentale modellen en het visueel maken. Een plaatje zegt meer dan woorden. Nou, in dit geval klopt dat ook wel. Want de woorden worden niet eens gelezen. Er worden al conclusies getrokken. Er worden mentale modellen gevuld. Zeker bij bepaalde mensen die bijna echt agressief reageren gewoon. Vanuit hun expertise. Maar hun mentaal model wordt gevuld. In dit geval met negativiteit. Ik zie een plaatje rouwcurve en daar klopt helemaal geen donder meer van. Dus bam, de hele post is KUT.
Nou, en dat maakt het voor mij inderdaad zo fascinerend. Want ik denk, dit is wel mooi hoe je het omschrijft. Ik krijg inderdaad ook sterk de indruk dat de tekst niet is gelezen aan alleen een plaatje. Want inderdaad, de meeste reacties gaan over het plaatje en helemaal niet over de tekst, op een enkeling na. En het is precies wat je zegt, want mijn eerste reactie was, toen ik de eerste in mijn ogen wat meer negatieve reactie kreeg, van hey, interessant, jij hebt een ander beeld, jij komt uit een hele andere expertise dan ik.
Ja, heel mooi.
Dus hey, misschien kan ik het wel gebruiken in mijn veranderstuk, maar is het vanuit rouw helemaal niet meer zo gangbaar?
Voelt leuk. Op dat moment als een verrijking, zullen we zeggen.
Ja, precies, kunnen we elkaar aan helpen. Schrijft iemand ook gaaf als je elkaar scherp houdt? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen door de toon die werd gezet, durfde ik letterlijk er niet op te reageren.
Nee.
Omdat ik angst had voor een bak shit over me heen.
Ja.
Want als je het hebt over bedoeling, gedrag, effect, waar we het vaak met gedrag ook over hebben. Mijn bedoeling was om mensen te inspireren. Want dat is wat we in onze podcast ook proberen toen en op LinkedIn. Van hey, ik heb kennis, daar kan je misschien wat mee.
Vanuit een gedragsveranderperspectief. Ja.
Ik kan je misschien helpen om dit of dat te snappen. Dat was mijn bedoeling. Mijn gedrag was, ik zet een post op LinkedIn. Mijn bedoelde effect was dat mensen de post gingen liken, onze podcast gingen luisteren. Maar er kwamen dus ook heel veel negatieve effecten uit. Wat op zich altijd kan. En wat je dan probeert te doen vanuit gedrag, is dat je mensen meeneemt en zegt van, hey, wat vervelend dat het bij jou een negatief effect heeft. Want dat vind ik oprecht vervelend. Dat was helemaal namelijk mijn intentie niet. En je wil mensen meenemen naar je intentie. Maar ik kreeg de indruk, en dat is mijn aanname, dat weet ik, maar dat ze er al zo negatief in stonden, dat ik dacht, ik ga alleen maar olie op het vuur gooien en ik ga me ergens begeven waar ik helemaal niet naartoe wil.
Ja, daar zit dat stapje dus nog voor. Als je kijkt naar hoe men daar dan op reageert, dan zijn de reacties hebben ook overwegend niets te maken met de bedoeling van de post. De bedoeling van de post was verandercurve, was intention action gap, en had te maken rondom een voorbeeld van een verandering in een organisatie. Het had helemaal niks te maken met rouw of weet ik voor wat nog meer allemaal. Het was gewoon een verandering in de organisatie, wat je aanstipte en gebruikte om de verandercurve en de action intention, of intention action gap toe te lichten. En daar kom ik terug op wat ik dus net ook al zei. Mensen zien dus dat plaatje en daar staat er in het plaatje het tekst rouwcurve boven. Ja, en mensen die dan dus in die rouwwereld zitten en dus iets van dat plaatje vinden vanuit het rouwperspectief, ja, die gaan er helemaal los op. Maar die kijken dus inderdaad helemaal niet vanuit het perspectief en de bedoeling waarmee je dat plaatje überhaupt hebt neergezet. Die uitleg, die context, die is bij deze mensen is totaal ontgaan. En ik vind dit een mooi voorbeeld van dit hier waar het extreem uit de hand loopt. Want dit zijn natuurlijk de aard van dit soort discussies zie je zo ongelooflijk vaak op het moment dat je gaat werken met modellen. Je stipt het er straks al aan, wij werken zelf natuurlijk met Insights Discovery. Als een manier om het gesprek op te starten, niet heel veel meer dan dat, moet je voor de grap eens op Google gaan zoeken wat bij heel veel mensen, ook uit de wetenschappelijke wereld en dat soort dingen, maar wat hun mening is over Insights Discovery. En het raakt soms kant nog wal als je bedenkt, ja, is het wetenschappelijk onderbouwd? Ja, dat weet ik allemaal niet. Who cares? Het is een methode die iets in gang gaat zetten. Dat is ook het doel van een model. Even versimpelen, zodat we een stapje voorwaarts kunnen maken. Maar daar zit natuurlijk een heel groot risico in.
Wat ik gewoon met name jammer vind, is dat ze, en waarschijnlijk is dat helemaal niet de bedoeling, maar ze maken de boodschapper zo kapot. Zoals ze in het Engels zo mooi zeggen, don't shoot the messenger. Degene die het plaatje heeft getekend, die heeft er ook op gereageerd door aan te geven, nou, ik heb het in mijn beste overwegingen gedaan. Ik heb dit en dat gedaan om aan te geven dat het model niet lineair is, maar dat je inderdaad terug kan schieten, wat wij ook in de podcast uitleggen. En dan krijgen de reacties op haar zijn eigenlijk ook heel negatief. Dus iemand probeert te verduidelijken, een beetje duiding te geven.
Yep.
En daar staat men niet voor open. En dat vind ik het lastige. En gisteren kwam er ook een reactie onder. En we konden hem net niet zo snel meer terugvinden. Misschien is hij inmiddels weggehaald. Maar toen schreef iemand, en daar schrok ik echt heel erg van. Je weet helemaal niet waar je het over hebt. Behavior booster. Want mijn dochter is een jaar geleden overleden. En ik ben er echt nog niet doorheen. En wat het met mij doet, is ik word er heel erg boos van. En toen dacht ik...
Kom een kop koffie drinken.
Nee, heel eerlijk, ik word daar juist heel verdrietig van. En ik word er ook een beetje angstig van. Want dan denk ik, je maakt het nu heel persoonlijk. Je gooit er iets heel persoonlijks in. Waarvan als ik het lees, dan krijg ik al rillingen over mijn rug.
Ja.
Ik heb zelf ook kinderen. En kindverlies is natuurlijk het allerergste wat je kan overkomen. Het is nooit mijn bedoeling geweest om rouw of verdriet te bagatelliseren. Nogmaals, daar ging de hele post ook niet over.
Het is nooit je bedoeling geweest om het over rouw te hebben.
En dat iemand er dat dan onder zet. En dan merk ik dat ik het heel moeilijk vind. En dat ik werk met coaches heel vaak met het model van Bateson.
Ja.
En dat gaat eigenlijk over de logische niveaus van denken en leren. En dat je gedrag, in dit geval dan mijn uiting op LinkedIn, gaat verwisselen met identiteit van iemand.
Ja.
En daar zitten gewoon nog allemaal lagen tussen. En dat is een beetje wat die opmerking van die laatste meneer met mij deed. Dat ik dacht van, nu ga je me ergens soort van beschuldigen. Omdat er echt soms jij behavior booster, dacht ik, dat is niet meer algemeen.
Nee, dat ben jij.
Dit is echt ja. naar mij als persoon gericht.
Ja.
Dacht ik, wow, dit is gewoon een persoonlijke aanval.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk best wel eng en best wel spannend. En dan denk ik, shit, wat ga ik doen? Ga ik dan hier persoonlijk op reageren? Of ga ik, heb zelfs gedacht, ik ga die poster maar gewoon afknallen. En dan merk je dat het dus ook hele rare dingen in je eigen hoofd gaat doen. Want opeens wordt je intentie zo in twijfel getrokken. Want dat is eigenlijk wat de reactie doet. Dat je gaat twijfelen aan je eigen intentie.
Ja, en het weet je, de grap is dat als je het rationeel beredeneert, kun je er zelfs nog kwaader over worden. Want het is een opmerking die Kant nog wel raakt. Omdat de beste man inhakt op vanuit het principe van de manier waarop zij het percipiëren, namelijk vanuit die rouwcurve. Maar de hele context en de hele situatie waarbinnen je het plaatje hebt gebruikt, overduidelijk gewoon niet hebt gelezen. Omdat je anders het voorbeeld van je overleden dochter niet had hoeven gebruiken. Want het staat totaal niet in verhouding met iets van wat er in die post staat. Maar daar zie je dus ook, daar zit natuurlijk ook het grote gevaar in van het gebruiken van modellen in zijn algemeenheid. Omdat mensen hun eigen mentale model al hebben op de wereld, op de situatie, in de context waarin ze zitten. Dat is nou eenmaal iets wat er per definitie gebeurt in je hoofd. Gaan ze op basis daarvan dus ook reageren. En als jouw model met jouw tekening en wat voor jou helemaal logisch is en verklaarbaar is en weet ik wat nog meer allemaal, niet past in het mentale model van degene die tegenover je zit, ga je natuurlijk reacties krijgen. So far so good. Dat is natuurlijk prima. Hè? Vanuit percepties uitwisselen kunnen we van elkaar leren. Maar je ziet bij dit soort voorbeelden natuurlijk ook wel dat het ook enorm door kan schieten als mensen eigenlijk de context waarbinnen het model en de versimpeling wordt neergezet, totaal uit het oog verliezen.
En dan toch heel eerlijk, zelfs al had ik het in de context van de rouwcurve gedaan, ook dan had ik het een hele sterke persoonlijke aanval gevonden. En dat is ook wel, denk ik, wel een beetje wat social media ook kan doen. Hè. Je denkt, ik kan alles maar roepen en schreeuwen. En weet je, het zal mij een zorg zijn bij wie je terechtkomt. Dan denk ik, goh, sta eens stil met wat het op een ander, het effect op een ander is.
Nou, je krijgt natuurlijk de twee kanten van perceptie. Hè? Het is de persoon in kwestie heeft er een bepaalde perceptie bij en die drapt iets. En letterlijk met nadruk op drappen, want dat is wat we op social media doen. We kwakken er maar alles maar op wat we van ons af willen onder de noemer soort van anonimiteit. En achter het toetsenbord kunnen we alles natuurlijk lopen roepen. Ik merk bij mezelf heel vaak dat juist dit soort aspecten, en dit is dan best een extreem voorbeeld, vind ik ook op een LinkedIn, wat over het algemeen, in ieder geval vanuit onze ervaring, nog een van de wat nettere varianten van social media is. Hoewel het er soms ook wel op los kan slaan, maar dan is het met name op politici die iets roepen. Dat je ook soms wel eens denkt, nou, mag het een tandje minder. Het effect wat het bij mij hier altijd heeft, is als ik dat soort dingen dan dus allemaal lees, dan begin ik soms wel eens te twijfelen aan die theorie die zegt, ja, maar iedereen doet de dingen met de beste intentie. Ik vind dat toch wel soms erg moeilijk te geloven. Hey, er zitten opmerkingen bij, ook in het voorbeeld van jouw post weer, en dat zie je bij andere social media, zie je dat soms ook. Er zitten opmerkingen bij die ik in ieder geval heel vaak ook nog wel kan afschuiven als wat een ongelukkige woordkeus die je kiest. En als je er heel oppervlakkig naar gaat kijken, komt die extreem aanvallend over. Zoals met die mevrouw, die expert, die heeft ook bepaalde woordkeuzes over dat je dit model niet moet gebruiken. En dat doet ze op een bepaalde punchy manier die ook gepercipieerd kan worden van, hallo, doe even normaal. Ja. Maar eigenlijk als je daar even doorheen kijkt, is het in ieder geval iemand die, nou, vanuit mijn perspectief bekeken, een wat rare vorm van ander inzicht probeert te geven door te zeggen van, nou ja, in mijn beleving, deze curve, die werkt niet meer, want er zijn nieuwe onderzoeken, moderne, bladibladibla. Ik laat hem even los dat ze het uit verband trekt en een hele andere kant optrekt met de rouwcurve. Maar daar kan ik de essentie van haar reactie, kan ik nog wel vanuit een goedheidsperspectief nog best wel iets bij voorstellen. Ik vind de manier van doen, vind ik verrot. Maar daar kan ik nog wel doorheen prikken. Maar dan met zo'n opmerking inderdaad van, waar heb je het in godsnaam over? Want mijn dochter is overleden. Ja, dan wordt het ineens persoonlijk. En dan kan ik de goedheid daarvan inderdaad ook niet meer doorzien. En dat vind ik moeilijk van social media.
Ja, de andere kant is dat ik denk, nou ja, stel dat ik in de schoenen van die meneer zou staan. En ik zit misschien nog wel, aanname, vol in die rouwverwerking. En ik ervaar elke dag die enorme struggle. En ik zie dan zo'n modelletje die zegt, joh, maar het is hartstikke simpel. Wat zit je nou te emmeren? Bij wijze van, doet dat waarschijnlijk iets met je. Dus als ik het dan weer even uitzoom en het even van mij als persoon aftrek. Dus we even, zoals we in de NLP zeggen, in de meta-positie gestaan, erboven gaan staan. Dan denk ik van, hé, die meneer heeft waarschijnlijk hulp nodig of behoefte aan een luisterend oor. Wat ik zeg, ik zou eigenlijk gewoon heel graag de dialoog met hem aangaan. Van wat gebeurt er nou waardoor deze emotie bij je loskomt?
Ja, voor mij zit er ook nog wel een andere kant aan. Hè? Want bij deze, ik wil niet steeds dit voorbeeld aan blijven houden van deze meneer. Want het is gewoon een voorbeeld in die post van jou. Maar wat je hier wel ziet is dat op het moment dat je praat over modellen, dat je never nooit niet mag vergeten dat het model wel binnen een bepaalde situatie en een bepaalde context wordt gebruikt. En dat is waar het in deze post gierend mis is gegaan, is dat alle reacties die ze hebben allemaal te maken met een situatie en een context waar de post waarin jij dit soort dingen hebt geplaatst en hebt uitgelegd, die gaan daar totaal niet over. Dus in die zin vind ik zo'n reactie van zo'n meneer als deze, vind ik echt, nou, niet eens ongelukkig gekozen, maar gewoon ronduit gewoon dom van die man. Want hij geeft overduidelijk aan met zijn reactie dat hij jouw post niet gelezen heeft en gewoon alleen maar het plaatje geïnterpreteerd heeft en op basis daarvan gereageerd heeft.
Die snap ik dat je dat zegt en dan ben ik misschien toch wel de wat mildere als ik dan kijk ook hoe zo'n, nee, maar als ik kijk hoe zo'n platform als LinkedIn werkt, hè, hoe komt zo'n post onder ogen omdat misschien iemand in je netwerk erop heeft gereageerd, ja, dan is dat het eerste, ja, wat je ziet, de reactie van tuurlijk, die ander. Maar dan als diegene een negatieve reactie heeft gegeven, is dat het eerste wat je ziet en dan haak je daar automatisch heel snel op in. Ja. En dat is misschien dan ook wel weer een mooi bruggetje, hè? Want we wilden het ook nog een keer over de negativiteitsbias hebben. Ja. Ik zeg nu niet in de volgende podcast om vaak te komen, maar een volgende podcast.
Een volgende podcast.
Ik kan me voorstellen dat dat er dan bij die persoon ook overheen gaat. Maar goed, weet je, moraal van het verhaal. Mijn wereld staat nog steeds op zijn kop. Het frappante natuurlijk is, want de intentie van mijn gedrag was om viral te gaan. Ook met negatieve reacties ga je firewall, want het algoritme kijkt natuurlijk helemaal niet wat iemand schrijft. Nee. Dus het algoritme pakt het nog steeds op. Er zijn ook heel veel mensen gelukkig die wel positief reageren. Dit is natuurlijk onze negativiteitsbias, want er zijn ook heel veel mensen die de post liken. En we hebben het over de negatieve reacties, dat is onze eigen bias eroverheen. Dus dat is wel een interessant onderwerp om een keer bij stil te staan. Ja. Wat ik zeg, ik kan me nu wel beter voorstellen hoe mensen zich geïntimideerd voelen als er heel veel negatieve reacties loskomen. En misschien meer in het algemeen en ook een note to self. Als je ergens een emotie voelt opkomen en die is negatief, take a deep breath, doe even een stapje terug. En bedenk je even, hey, waar komt die emotie nou vandaan? En heeft het te maken met wat ik nu zie of lees? Of heeft het heel ergens anders mee te maken? En dat je van daaruit dan beslist, wat ga ik ermee doen? Want dit voelt wel heel erg als reageren in het moment. Wat jij het al een paar keer hebt gezegd, hebben de mensen de post überhaupt gelezen? Want het lijkt alleen maar om het plaatje te gaan. Je doet andere mensen, vind ik, ook wel tekort als je zo kort door de bocht ergens zo plat overheen walst.
Nou ja, en dat is het ook. En daar pak ik het dan nog één keertje op terug. Dat is dus ook het grote nadeel van het moment waarop je gaat werken met modellen. Dit zijn extreme varianten van, maar in essentie zijn het type reacties die je op het moment dat je met modellen gaat werken, die je los kunt krijgen. En dat is dus iets waar je dus altijd van doordrongen moet zijn. Of je nou een model tekent of iets simplistisch probeert uit te leggen voor iets wat eigenlijk heel complex is. Je hebt dus altijd te maken met ook die mentale modellen en die percepties die degene die tegenover jou zit heeft. En die bepaalt wat hij van jouw verhaal oppikt. En dat bepaalt bij hem bovenin zijn kamer wat hij ervan maakt en dus hoe hij erop gaat reageren.
Ja, perfecte afsluiting. Dat is voor mij eigenlijk ook onze insteek van de podcast, hè? Dat we geen absolute waarheid proberen te verkondigen, maar dat we mijmeren over, nou ja, zoiets als dit met een LinkedIn-post of andere onderwerpen. Praat vooral met ons mee. Wil je hier nog iets over kwijt? Stuur ons een DM, stuur ons een mailtje. Laat een reactie bij de podcast achter, vinden we alleen maar hartstikke leuk. Volg ons ook, dan mis je niks meer van onze mijmeringen. En leuk als je even een rating wil geven door op de sterren te drukken in de Spotify-app.
Hartstikke goed. Hey Monique, tot de volgende keer.
Tot de volgende.